Het is hier weer lekker warm in onze kerk. Zo. Vooraleer ik begin, wil ik eerst toch wel nog het gebed. Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar, Heer, dat wij hier mogen samenkomen, Heer. Een plaats van rust. Heer, een plaats waar ook u hier in ons midden bent. Een plaats waar we ons ook veilig mogen voelen, Heer. We mogen ook komen zoals we zijn, Heer. U kent onze harten en we danken u daarvoor. Ik bid u, wilt u mij gebruiken om uw woord te brengen, Heer? Wilt u mij tot zegen maken, Heer? Heer, wilt u door uw Heilige Geest werken? En we danken u, Heer, voor uw goedheid en uw genade van elke dag. Amen. Zo, ik wil spreken over een deeltje van Romeinen en ook in het Oude Testament. Ik vind het altijd moeilijk over wat gaan we nu weer gaan vertellen. Maar God werkt door zijn Heilige Geest. En enkele weken geleden had Noël bij ons op de bed stond een tekst aangehaald. En die liet mij niet los. En verleden week, over 14 dagen, las ik in het boekje Metamorfose. Ik weet niet of er dat iemand kent van... ik weet niet wat... CPC, inderdaad. Ook een artikeltje. En ik dacht, ja, die twee artikelen lieten mij niet los. En ik dacht, ja, dat is misschien wel wat ik moet gaan vertellen vandaag. Want wat moeten we altijd gaan vertellen? Dingen die ons ook aanraken. Het zijn dingen, of ik probeer dat altijd als ik iets breng, dingen die mij ook aangeraakt hebben. Dingen die, ja, die mogen tot nadenken zetten. En om te beginnen wil ik eerst mijn tekst van vandaag lezen, mijn begintekst. En dat was namelijk in Romeinen 12, de eerste twee versen. We hebben al een aantal keren Romeinen aangehaald en blijkbaar laat het mij nog niet los. En daar staat er: ik vermaan u dan, broeders, met beroep op uw barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en godig, welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welvallige en het volkomene. Ik wil een klein beetje achteruit zijn hier. Niet met anders weer. Tot daar dan. Dus we zijn bezig over de Romeinenbrief. En zoals we al dikwijls aangehaald hebben, haalt Paulus hier in feite aan van actie. We hebben al in de eerste hoofdstukken behandeld, daar krijgen we inderdaad een prachtig beeld van wat het evangelie is. Namelijk de vergeving, de heiliging die Paulus wilt benadrukken door het offer van de Heer Jezus. Dan lezen we verder over de heidenen en Israël, hoe zit dat nu met Israël? En dan lezen we nu, en hier in het hoofdstuk 12 namelijk, dat Paulus ons wil aanzetten tot actie. Jullie weten het nu, zegt Paulus, nu is het inderdaad tijd om jullie lichamen, jullie leven, tot een heilig, welgevallig offer voor God te stellen. En als we denken aan offers, een offer dat houdt altijd iets in, dat kost ons iets. Een offer, dat kost ons iets. En zoals ik al vaak aangehaald heb, en in het begin dat ik tot bekering kwam, waren er twee vragen die mij bijbleven na de eerste Bijbelstudie, namelijk: het is de waarheid, hoewel ik heel weinig begreep van het evangelie, en wat gaat mij dat kosten? En inderdaad, kost dat nu werkelijk zoveel, het evangelie? Maar hier worden we feitelijk aangemaand om onze lichamen te stellen tot een gode, welgevallig offer. Namelijk tot actie komen, iets doen voor God, wat dat ook mag inhouden. En ik denk dat dat ook voor ons altijd iets kost om iets te doen voor God. Ten eerste, we weten niet altijd wat we moeten doen. Ten tweede, onze natuur zit in de weg. Ten derde, willen we dingen doen die we graag doen en doen we dan ook voor God. Maar dat is niet altijd zo. En zo kunnen we opnoemen van wat wil God nu in ons leven. Het belangrijkste natuurlijk is altijd dat we het gebed hebben, dat we zoeken wat God wil in ons leven. Dat kost ons iets. En vaak staat ons eigen ik daar in de weg voor. Als ik denk aan mezelf ook, dan mag ik inderdaad, en ik ben ook maar een gewoon mens, we hebben wel het recht of het voorrecht misschien om van voren te staan, maar in feite zijn we allemaal maar gewone mensen. Met hun problemen, met hun zorgen. We zijn niet beter of niet slechter of andere mensen. Maar als ik kijk naar mezelf, dan moet ik ook vaak belijden dat ik mezelf nogal... soms gemakkelijk, gemakkelijke reden heb om iets niet te doen of wel te doen. We zijn zo vaak met ons eigen zelf bezig dat we vergeten van wat is de wil van God in dit alles. Gods genade. Ik spreek dikwijls over Gods genade en ik denk dat het een van de belangrijke punten is dat we dat goed gaan begrijpen, zoals we ook vanmorgen weer mochten deelnemen aan het avondmaal, dat Gods genade groot is. Gods genade is goed en ik hoop dat we daarvan doordrongen zijn dat God voor ons genadevol is. Wie en wat we ook zijn, wat we ook doen, God is vol van genade. Wij moeten daarvan doordrongen zijn, maar wij mogen ook daardoor tot actie komen. Dat is wat Paulus hier in deze beginversen wil aanhalen. Je hebt nu gehoord hoe God goed is. Je hebt nu gehoord wat God voor ons allemaal heeft gedaan. Kom nu maar tot actie. En als er één man was die tot actie kwam in zijn leven, in zijn christenleven, dan zien we wel dat het Paulus was. Een evangelist. En dat heeft ook heel wat meegebracht voor die man. Het lijden stond hem ook niet uit de weg. En lijden is iets wat wij niet graag meemaken. Als ik denk van de week, wat er allemaal gebeurd is in het nieuws, we hebben Nice gehad, we hebben ook in Turkije, dingen die we in feite niet kunnen bevatten, dingen die ons verstand te boven gaan, dingen waar we ook niet aan denken, en toch gebeurt dat allemaal heel dicht bij ons. Turkije is niet zo heel ver, kan vlug omwaaien. Dan zien we dat de politiek en de wereldpolitiek toch maar al heel onstabiel is. We denken van veilig en goed te kunnen leven hier in België. We leven goed en veilig tot nu toe, maar het kan plots veranderen. Het kan allemaal plots veranderen. Die vastheid die we hebben, die gewoonte die we hebben, kan plots allemaal gaan veranderen. En hoe gaan we daar dan mee om als christenen? Paulus is een voorbeeld voor ons, maar ook anderen zijn een voorbeeld voor ons. En ik wil in feite de volgende tekst aanhalen dat er staat van: wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. We moeten anders gaan denken. Als we christen zijn, dan gaan we anders gaan denken. Dan gaan we niet meer zo zelf op ons of op onszelf gericht zijn. Dan gaan we door de Heilige Geest leren andere dingen te zien. Leren andere dingen die voor ons opengaan. God wil ons leren om anders te gaan denken. En we kunnen dat invullen op allerlei manieren. Het is nu niet de bedoeling dat ik dit allemaal ga aanhalen, maar ik wil er wel iets uithalen. Hoe een mens anders kan denken, en namelijk op betrekking op ons eigen ik. Wij, evangelische christenen die gemakkelijk zijn, of als ik kijk naar mezelf, we zijn zo, we gaan wel naar de bidstond, we zijn bijbelstudies en al die dingen, maar toch zijn we zo op onszelf gericht. En waarom haal ik dat nu aan? Wel, ik heb van de week een artikel gelezen over iemand, over Goedele de Vrooy. Misschien kennen jullie dat. Dat is een wedstrijdjournaliste van de VRT. En dat stond in het, denk in de visie, maar ben niet 100% zeker. En in het hoofdartikel stond er: wat ik zelf wil, dat vraag ik me al 18 jaar niet meer af. En ik schrok ervan dat ze dat zei. Wat ik zelf wil, dat vraag ik mij al 18 jaar niet meer af. Ik zei: amai. Nou, voor zover ik weet, is dat geen christenvrouw. Ik kan dat niet met zekerheid zeggen. Maar dat sprak mij aan. Als ik eerlijk ben, en als we rondom ons kijken, dan is het vaak zelf: wat wil ik? Wat wil ik? Het moet goed uitkomen voor mij. En als het goed uitkomt voor mij, dan ga ik het wel doen. Dan vraag ik de zegen erover en dan gaan we weg. Maar hier stelt die vrouw een andere vraag. Wat ik zelf wil, dat vraag ik me al 18 jaar niet meer af. Natuurlijk, dat was wel met een reden. Hè. Ik denk niet dat de mens dat uit zichzelf zomaar zal zeggen. Maar zij heeft namelijk een zwaar gehandicapte zoon, die al 18 jaar is nu, en de mentale leeftijd geeft van 1 jaar. Dus met andere woorden, die jongen, die kan niks. Dus die vrouw, samen met haar man, ik denk dat ze gescheiden waren, hebben de zorg over hun zwaar gehandicapte zoon van 18 jaar. Een vrouw die gestudeerd heeft, die misschien heel wat verlangens had in de wereld om het ver te brengen. Ze is tenslotte ook wedstrijdjournaliste, dus studies, een knap verstand, goed kunnen spreken, die door het leven, waarvoor ze ook niet voor gekozen heeft, een gehandicapt kind heeft gekregen. Welke omwenteling heeft dat in haar leven gebracht? En daarbij heeft ze ook enkele maanden geleden een burn-out gehad. Hè. Moeten we werken, moeten we zorgen voor een kind van 18 jaar die niks kan, dat brengt wat mee in een mensenleven. En dan stel ik mij ook de vraag, wat zijn wij, en ik spreek ook voor mezelf, hou ontevreden. Als het op aankomt op lijden, dan ben ik geen ervaringsdeskundige, zoals we dat nu noemen. We hebben nu vol van ervaringsdeskundigen, mensen die door ervaring weten wat het betekent om arm te zijn, om ziek te zijn, om te lijden. Ik mag eerlijk zeggen dat ik dat nog niet echt in mijn leven kent. Echt het lijden. Ik ben getrouwd, dat is ook al een soort vorm van lijden natuurlijk. Maar ik durf dat nu wel zeggen, want mijn vrouw is er niet. Maar toch, dat is nog heel wat anders. En ook, ik zeg altijd, getrouwd zijn, dat schaaft de ander. En dat is zo. Dan word je vaak aangemaand om, door de anderen. En dat toont in feite wie, wat er ook in u is. En vaak is dat ook goed. Hè? Gelukkig dat we elkaar hebben om elkaar een beetje te schaven. Zodat het goede er echt mag uitkomen en de negatieve dingen in feite mogen weggedaan worden. En hier zien we, om terug te keren nu bij die vrouw, welk een leven heeft die vrouw? Hoe kan het toch anders gaan zoals we het hadden gepland? Die vrouw had dat misschien, zoveel stond er niet in over dat artikeltje natuurlijk, maar ze had ook een bepaald verwachting van het leven. En ik denk, we hebben allemaal een bepaalde verwachting van het leven en plots wordt dat door bepaalde omstandigheden weggedaan. Dingen waar we soms niet kunnen aan doen. Denk maar, een zwaar gehandicapte zoon. Ik denk maar aan huwelijken die mislopen, armoede, faillissementen, ziekte. Wat gebeurt er allemaal niet in een mensenleven? En hoe gaan we daar dan mee om? Het zijn dingen die wij ergens niet onder controle hebben. Ook als christen niet. Ik ben niet van het soort christen van, als je christen bent, dan gaat alles goed. Alhoewel dat ik hier vaak van voor staat te zeggen dat God goed is. En ik mag dat ook ervaren in mijn eigen leven. Tot nu toe kan ik zeggen, God is goed geweest. Zijn, zoals het hier staat, met beroep op de barmhartigheden Gods heb ik mogen leren kennen. Ik heb God mogen leren kennen als een God die zegent en die goed is. En tot nu toe zijn we gezegend als gezin. We hebben 8 gezonde kinderen die goed verstand hebben. We zijn niet arm, niet rijk. We hebben een mooi huis. We hebben alles wat we moeten hebben. We zijn tot nu toe echt gezegend. En we mogen daar dankbaar voor zijn. Maar er zijn ook tijden, zoals God het zegt, er kunnen ook heel wat andere dingen komen. Lijden en verdrukking, denk nu maar aan Turkije. Hoe mensen daar door omstandigheden, waar ze ook zelf niets kunnen aan doen, plots iemand wordt weggenomen. Denk maar aan Nice. Hoeveel kinderen zijn er daar niet gestorven door 1 dwaas die het in zijn hoofd haalt om iemand omver te rijden. En zo gebeuren er alle dagen in elke gezinnen wel, of in vele gezinnen wel, iets wat plots ons uit ons doen haalt. Dat is verleiden. En dan wil ik de volgende tekst aanhalen. Dat is namelijk in Romeinen 12, vers 13. Dan staat er, wees blijde in de hoop. Daar wil ik het nu niet echt over hebben. Maar geduldig in de verdrukking. En ik denk, geduldig zijn in de verdrukking. Als ik iets zeg, ik ben al niet echt geduldig. Vanmorgen ook, dus Heertrui is weg achter Nadia. Nadia is onze Russische dochter die een maand op vakantie komt. Ze is een vakantiekind. Dus ik moest zorgen voor Jetro en voor Lilian. Wat zorgen? We moesten op tijd vertrekken, dus alles ligt in feite klaar, buiten zijn schoenen. Dus het probleem was, hij vond zijn schoenen niet. Dat is dan zo. Plots wordt geconfronteerd met iets, moet je iets doen wat je normaal niet veel doet. Ja, het was direct alweer van, zoek uw schoenen, dan loopt hij daar rond, zijn schoenen te zoeken. Maar ik zei, ze gaan niet aan de plafond aan. En dan word ik direct nerveus. En het ligt er dan direct op natuurlijk. Dan moet hij schoenen aandoen die voor buiten te spelen zijn. Dan is hij ook boos. Ja, het was weer dik in orde vanmorgen. Hè. Je kent dat dan. Maar wat is dat? Hè? Dat is uw karakter, verdrukking. Lijden in verdrukking. En ik stond daarbij stil, lijden in verdrukking. Ik bedoel, als ik eerlijk mag zijn, ik ken dat niet echt, lijden in verdrukking. Het gaat niet allemaal even goed in een huwelijk, maar verdrukking. Is dat verdrukking als ik een mindere dag heb of een mindere week? Als er dingen op je hart liggen dat je ergert aan iemand, of aan je vrouw of aan iemand anders, is dat verdrukking? Dan denk ik dat een zwaar woord is. Dat is niet echt verdrukking. Maar mensen kennen verdrukking. Mensen die echt lijden in die verdrukking. Mensen die ziek zijn, zoals ik al aangehaald heb. Iemand verliezen, een geliefde verliezen, een zwaar gehandicapte kind. Zoals die wedstrijdjournalisten. Gaan we verder. Ik denk, als we eerlijk zijn, dat er altijd wel iemand, of dat we toch iemand kennen, die echt kan lijden, die mag of niet, die moet lijden. En Paulus was daar ook een voorbeeld van. Als we denken wat Paulus allemaal heeft meegemaakt, dan, ja, dan moeten we wel versteld staan hoe die man, ondanks alles, zijn hoop op God heeft gesteld. En ik wil ook iemand aanhalen vandaag, iemand waar er in feite niet veel over gesproken wordt in de Bijbel. En dat was door dat artikeltje in Metamorfose, namelijk over Lea. Ik weet niet of jullie weten wie ik bedoel. We spreken altijd over Rachel, maar heel weinig over Lea. De dochter van Laban, de zus van Rachel. En ik wil daarvoor Genesis 29 vanaf vers 17 lezen. Ik ga dat stukje lezen, omdat het een beeld geeft van iemand. En hoe mensen door, is dat nu verdrukking, maar in ieder geval, het is iemand die niet echt geliefd was. Iemand die ook miserie kende in haar ogen, niet dat ze daarvoor heeft gekozen. En toch kunnen we iets van leren. Net zoals Paulus was Lea ook iemand die toch, ondanks alles, op God vertrouwde. En ik wil lezen vanaf vers 15. En Laban zeide tot Jacob, Laban, voor de mensen die de geschiedenis niet kennen, Laban, dat is de vader van Lea en Rachel, en Jacob die kwam om een vrouw te zoeken. In het kort ga ik die geschiedenis vertellen. Dus Jacob die ging terug naar, naar het huis van zijn moeder om een vrouw te zoeken. En hij komt daar Rachel tegen, een mooie vrouw. En natuurlijk is hij direct verliefd op haar. In die tijd ging dat dan zo. En ja, hij ging naar het huis van Laban en hij vroeg de hand van de dochter van Laban, Rachel, om te trouwen. Dat is heel kort, hopelijk zijn jullie nog mee. En ik ga lezen vanaf vers 15. En Laban zeide tot Jacob, zoudt hij, omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om niet? Zeg mij wat uw loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters. En de oudste heette Lea en de jongste heette Rachel. En Lea's ogen waren flets, maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. En Jacob die had Rachel lief. Daarom zeide hij, ik wil u 7 jaren dienen om uw jongste dochter, Rachel. En Laban zeide, het is beter dat ik haar aan u geef dan ik haar aan een ander man geef. Blijven bij mij. Derhalve diende Jacob 7 jaren om Rachel, en die waren in zijn ogen als enkele dagen, omdat gij haar lief had. Daarna zeide Jacob tot Laban, geef me mijn vrouw, want mijn tijd is om, omdat ik tot haar kom. En Laban die vergaderde al de mannen van die plaats en richtte een maaltijd aan. Des avonds echter nam hij zijn dochter Lea en bracht haar tot hem. En hij kwam tot haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa tot een slavin voor zijn dochter Lea. Maar des morgens zie, het was Lea. Toen zeide hij tot Laban, wat hebt hij mij daar gedaan? Heb ik niet om Rachel bij u gediend? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? Daarop zeide Laban, zo doet men niet hier ter plaatse. Dat men de jongste ten huwelijk geeft voor de eerstgeborene. Breng de bruiloftsleweek met deze ten einde, dan zal ik ook u de andere gegeven worden voor de dienst, waarmede hij nog eens 7 jaar bij mij dienen zult. En Jacob deed zo. Hij bracht de bruiloftsweek met haar ten einde. Daarop gaf hij hem zijn dochter Rachel tot vrouw. En Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha tot haar tot de slavin. Jacob die kwam ook tot Rachel en hij had Rachel lief, in tegenstelling met Lea. Aldus diende hij bij hem nog eens 7 jaren. In de Bijbel staan er vaak van die geschiedenissen in, dat we ons een beetje moeten gaan verdiepen in de cultuur, om werkelijk te gaan begrijpen van wat is dat hier allemaal. Jacob, zoals we kennen, was ook een bedrieger. En Laban was ook een bedrieger. Het waren mensen die niet gevormd waren. Jacob heeft dat moeten ondervinden, dat God hem heeft gevormd, met zijn heup gewricht, die strijd met God. En was een gelovige, maar ja, Laban was een ongelovige. Iemand die profiteerde van de zaak. Iemand die door Jacob gezegend was. Denk maar aan die heiden. Dus Laban die was iemand die profiteerde, die wilde in de wereld aanzien, rijk zijn. En gebruikte daarvoor ook Jacob. Het was ook een bedrieger. Jacob was een bedrieger, maar Laban was ook een bedrieger. Nou, en die had 2 dochters. En het valt op dat er die Rachel bijstaat van Lea, dat zijn ogen waren flets. Wat is dat flats? Ik heb het opgezocht, niet helder. Dat zou wel misschien dus schil kijken zijn. Dus ze had iets uiterlijk aan haar die niet, die niet mooi was. Of ja, hoe moet je het noemen? Die niet aantrekkelijk was. Want wat is mooi? Terwijl dat je haar zuster Rachel, stond er heel duidelijk bij, schoon van uiterlijk was. En daar heb je het al in het leven. En zo vaak is het ook in vele mensen of in vele gezinnen of bij mensen dat de een, als je nu denkt nu aan kinders of aan gezinnen, of misschien heb je het zelf meegemaakt, de een heeft alles, het uiterlijk, het verstand, en de ander is niet zo heel mooi, heeft heel weinig verstand, of minder verstand, laat ik het zo zeggen. En daar begin je al die strijd. Iets waarvoor Lea niet heeft gekozen. Lea heeft niet gekozen om niet aantrekkelijk te zijn, om haar en haar ogen die niet helder waren. Lea heeft er niet voor gekozen. Het is haar toebedeeld. Vele dingen worden ons toebedeeld zonder dat wij daarvoor kiezen. En dan wordt ze nog eens door haar eigen vader ook bedrogen. Maar we weten niet of Lea daarmee heeft ingestemd, maar dat zou wel niet, want in die tijd, en misschien is dat nu nog zo, in bepaalde landen, in bepaalde culturen, dat vrouwen niet veel te zeggen hebben. En ze worden uitgehuwelijkt tegen wil en dank. Hier was het blijkbaar ook zo. Dus Lea wordt uitgehuwelijkt tegen wil en dank. Misschien kon ze nog Jacob lief hebben. We weten niet hoe ze tegenover Jacob stond in het begin. Maar in ieder geval lezen we wel dat Jacob niet voor Lea was. Een heel triestige zaak. Als mensen, als we horen en lezen hier in die situatie van Lea, dan was Lea een heel, dat was een heel triestige situatie. Ergens was ze gedwongen om te trouwen met een man die haar niet lief had. Welke vorm van lijding of van lijden is dat niet? En zo vaak is het ook misschien in vele huwelijken dat er mensen niet geliefd worden in hun huwelijk. En welke verdrukking kunnen we dan spreken? Een vorm van verdrukking die alle dagen moet ondervinden. En Lea heeft dat bijna elke dag moeten ondervinden. Dus hoe gaat Lea om met die pijn? Ze was niet mooi, blijkbaar niet. Van intelligentie, daar staat er niet van afgesproken. Maar ze was in feite de mindere in verband en tegenover Lea. De mindere. Ze voelde zich misschien ook wel een beetje zo. Dat is ook zo. Hè. Mensen die mooi zijn, die intelligent zijn, die staan altijd op de voorgrond. Die hebben ook veel meer kansen. Ik heb onlangs gelezen in een of ander artikeltje ook, dat ook een kwestie van aanwerving van werk, als je mooi bent, dan mocht je altijd dezelfde intelligentie hebben, maar je zit mooier van uiterlijk, dan kiezen we allemaal, als we eerlijk zijn, voor het mooiere. We zijn zelf zo, we moeten geen stenen gooien naar anderen. Het is nu eenmaal zo. Wij zijn ook zo beïnvloed dat we gaan kiezen of kijken naar de uiterlijke kanten van mensen. En zo is het ook hier met Lea. Lea die was ergens veroordeeld door de natuur, laat ik het zo zeggen. Ze heeft er niet voor gekozen, maar ze moet het wel doorgaan. En dan zien we ook die strijd tussen Lea en Rachel. En het staat er dan ook nog bij dat Rachel geliefd wordt tegenover Lea. Nou, denk maar eens welke huwelijk dat was. Twee vrouwen, één man, de een was geliefd en de andere niet. Welke strijd zal dat niet in dat gezin meegebracht hebben? En waar is God in dat alles? Waar is God in dat alles? God heeft het blijkbaar toegelaten en God laat vele dingen toe in ons leven dat wij niet begrijpen. Het lijden is er in deze wereld. We moeten daar niet, we kunnen daar niet omheen. Het lijden is er in deze wereld. Ook hier bij die ene persoon, Lea, was er lijden. Ze heeft blijkbaar heel wat verdriet gekend in haar leven. Als we eerlijk zijn, als we die geschiedenis gaan, ik heb het een paar keer gelezen, dan spreekt dat toch ergens wel van verdriet. Hè? Geweld, je bent jong, je bent getrouwd, wel bedrogen, gedwongen, en dan moet je tot de conclusie komen dat je in feite maar tweede rang bent. Goed om kinderen te maken. Want zo werd Lea gebruikt. God opende haar schoot, lezen we verder. Lea, God zag naar haar om. Maar voor Jacob was het enkel maar een middel, gebruiksvoorwerp, om kinderen te krijgen. Rachel die kreeg tot nu toe nog geen kinderen. Welke impasse moet dat hebben voor die vrouw? Welke verdriet, welke verdrukking in feite, dat die vrouw zo haar leven moet slijten. En ze kan er ook niks aan doen. Kan ze de zaak omkeren? Ik denk het niet. Ze kan haar situatie op dat moment niet omkeren. De omstandigheden van het leven hebben haar zo gevormd, hebben haar zo geplaatst, dat ze daar moet voor doorgaan. Ze kon niet kiezen om te scheiden. In die tijd was dat ook niet zo. En van wat zou ze leven? Dan heb je maar één oplossing, en dat is naar God gaan. Dat is de enige oplossing die Lea geeft. En dan lezen we Ik wil niet te veel ingaan in heel die situatie, hoe dat allemaal heeft gegaan. Maar ik wil alleen maar ergens bewust maken van dat als het in ons huwelijk of in ons leven, of als we met lijden geconfronteerd worden, dat we daarvoor niet alleen staan. Dat we daarvoor niet alleen staan. Er zijn zoveel mensen die lijden, christenen en niet-christenen. Diep van binnen zijn er heel wat mensen die heel diep verdriet hebben, die dat misschien niet zien en ook niet uiten, maar we staan er niet alleen voor. Er zijn zoveel mensen die hetzelfde meemaken. Denk maar nu aan Lea. En dan zien we hoe Lea reageert. Dan lezen we vanaf Genesis 29, vers 31. Toen de Heere zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot. En ik vind dat zo prachtig. Dat is een kleine tekst, hè, en hij staat daar niet bij stil. Maar Lea was niet bemind door haar man, misschien ook niet door haar vader, niet door de omstandigheden, maar God zag haar. En ik denk dat dat wel een hele bemoediging moet voor haar zijn, dat de Heere zag haar aan. De Heere ziet ons aan en hij kent ons lijden. Toen de Heere zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot. Maar Rachel die bleef onvruchtbaar. Dus ze had iets wat haar zuster niet had. Misschien was dat voor haar een hele opluchting van kijk, God ziet naar mij om, want in die tijd kinderen krijgen was een zegen. Een vrouw die geen kinderen kon krijgen, dat was een schande. In die tijd. Nu is dat wel een beetje anders, maar in die tijd was het echt een schande, want zij, de vrouwen, brachten kinderen voor, want ze moesten zorgen voor het nageslacht. Ook zorgen voor de mensen als ze oud waren, want pensioen, het was een soort levensverzekering, kinderen. En ook het was een zegen om kinderen te mogen hebben. En dan lezen we haar dat Lea na al die miserie dat ze krijgt om onbemind te moeten leven, dat God haar zag. En ik vind dat altijd zo mooi, gelijk in welke passage dat we lezen in de Bijbel, dan zien we dat God ergens tussen komt. Ergens wordt het lijden verzacht, het lijden wordt niet weggenomen. Lea, als we verder gaan lezen, dan gaan we zien, het lijden van Lea dat wordt niet weggenomen. Ze blijft onbemind, ze krijgt strijden in haar huwelijk, ook met haar eigen dochter, maar er is één hoop, er is hoop voor Lea. God zag haar. En we weten natuurlijk niet wat er op dat moment in het leven van Lea omging, maar ze wist, God ziet mijn ellende aan. God hoort naar mij. God die weet dat ik afzie, dat ik leid, en dat gaf haar moed. En niet eenmaal, niet tweemaal, maar driemaal, maar vier of zes kinderen heeft ze ontvangen van God. En ze noemen ze allemaal een heel bijzondere naam. En daar zegt ze in vers 32, en Lea werd zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Ruben, want, zo zeiden zij, voorwaar de Heere heeft mijn ellende aangezien. Dus Lea was zich heel bewust van haar ellende. Maar ze wist, God geeft mij hoop. God heeft omgezien naar mij. Soms denken we, hopelijk denken we dat niet, dat we door zonde en zo'n omstandigheden terecht zijn gekomen. Misschien kan dat wel. Misschien kan dat wel. Bijvoorbeeld als je overspel pleegt, dan kunt je heel wat op je hals halen. Maar ziekte is geen teken van zonde. Het overkomt ons. En zo mogen we dan ook niet denken, omdat we bepaalde omstandigheden in ons leven krijgen, dat het door God gewild is. Ik denk het niet. God gebruikt wel de omstandigheden om ons te leren. En hier heeft God in feite dit, waarvoor Lea helemaal niet kon kiezen, gebruikt om haar toch te geven van kijk, Lea, hij zij door mij bemind. En hier zegt ze bij, de Heere heeft mijn ellende aangezien. Is dat niet mooi? En dat is een bemoediging voor mensen die lijden, dat Lea in al haar ellende mocht weten, God geeft mijn ellende aangezien. God hoort naar mij. En dan gaan we verder. Voorwaar, zegt ze, de Heere heeft gehoord dat ik niet bemind ben en heeft mij ook deze geschonken. En zij gaf hem de naam Simeon. Dus haar toestand van lijden verandert niet met de jaren. Integendeel, ze wordt er zich van bewust dat ze niet meer bemind zal zijn, dat ze maar tweede rangs burger is of vrouw is en dat ze alleen maar wordt gebruikt voor kinderen te krijgen. Daarvoor, ze is er heel bewust van dat ik niet bemin. De Heere heeft gehoord dat ik niet bemin ben en heeft mij ook deze geschonken. En zij gaf hem de naam Simeon. Daarop werd zij opnieuw zwanger, baarde een zoon en zeide, nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten. Is dat niet erg? Dat die vrouw zo'n verlangen had dat ze liefde kreeg van die man? Want dat lezen we hier. Nu zal, door kinderen te krijgen, zal misschien mijn man mij aan mij hechten. Maar liefde is niet te koop, hè. Liefde is nu eenmaal niet te koop. We kunnen niemand dwingen om iemand lief te hebben. We kunnen onze man of vrouw niet dwingen om lief te hebben. En dat dacht Lea, dat ze met kinderen te krijgen, die in die tijd een grote zegen was, om haar man voor haar te winnen. Maar het hart van Jacob bleef koud voor Lea. Welk een verdriet moet er niet in die vrouw haar om zijn gegaan? Ik kan dat niet beschrijven. Ik heb dat tot nu toe nog niet meegemaakt. Misschien zijn er wel mensen die dat weten. Maar welk een verdriet moet die vrouw in haar leven niet gekend hebben? Dat ze moet zeggen, nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem 3 zonen gebaard heb. Dat spreekt toch echt een diepe droefheid uit van die vrouw. Hij zou te plaatsen wenen voor die vrouw. Hè? Zo'n verdriet, zo'n verlangen om geliefd te worden en toch afgewezen worden. Toch afgewezen worden. Maar gelukkig, ik zeg het nogmaals, God staat haar bij. En ze werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide, nu zal ik de Heer loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. Nu zal ik de Heer loven. En ik denk dat er bij Lea misschien wel een omwenteling is geweest in haar denken in verband met haar man en met kinderen krijgen. Ze had altijd gehoopt door kinderen te krijgen van haar man te kunnen winnen, maar ze is moeten tot de conclusie komen dat dat niet zal lukken. De omstandigheden zullen niet veranderen. Het hart van Jacob bleef koud voor Lea. Ook al mocht ze haar uitzwoegen, om allerlei, hè, mocht ze de moeder van de kinderen, het hart van Jacob bleef koud. Maar het hart van Lea veranderde. Want wat zegt ze? Nu zal ik de Heere loven. En op dat moment was ze zodanig beïnvloed door die omstandigheden, en moet eerlijk zeggen, we kennen dat allemaal toch wel een beetje, negatief zijn, hè, het gaat niet zoals we het willen, dan is het vaak heel moeilijk om de Heere te loven. Om te vertrouwen op hem. Om hem te loven met hart en ziel, want we kunnen inderdaad naar hier komen en zingen, maar zijn we daarvoor altijd met ons hart en ons ziel erbij? Dat denk ik niet. Als ik kijk in mijn eigen leven, dan kom ik ook wel, soms zijn er gedachten of omstandigheden, of ja, dat je niet altijd in staat bent om met hart en ziel te loven. Maar hier was Lea, op dat moment was ze zich van bewust van, nu zal ik de Heere loven. En daarom gaf zij de naam Juda. En het veranderde iets in dat hart van Lea. God heeft de omstandigheden opzij gezet. Ze zag niet meer op de omstandigheden. Die waren er natuurlijk. Die konden niet veranderd worden. Maar ze zag op God. En dat gaf haar moed en kracht om door te gaan. En als we dan verder lezen, dan moeten we een keer heel goed bedenken hoe God heeft gewerkt met Lea. Ze kreeg zonen, Levi. Ik ga er nu 2 noemen. Levi en Juda. Van Levi weten we dat zij de opdracht hadden gekregen om de priesterdienst te verzorgen. De stam Levi werd opgedragen om de tempeldienst te doen. Ja, ik kan nu op het woord niet komen. En van Juda weten we dat Jezus uit de stam Juda kwam. In feite, voor Lea zou dat misschien op dat moment niet veel betekend hebben, maar God ziet verder. God ziet verder. En door Juda is Jezus geboren in die geslachtslijn, maar door Lea. Lea heeft van God toch wel een bijzondere ontferming gekregen. Ze was gebruikt. God ziet dikwijls mensen aan die wij misschien zouden verachten, maar juist die mensen worden gebruikt tot een grote doel. En ik denk, als Lea daar nu in de hemel zit, en we zitten hier te lezen over Lea, dat ze misschien wel gaat zeggen, inderdaad, door die omstandigheden ben ik wel moeten doorgaan, maar God had een groter doel aan mij. God heeft omgezien naar mijn ellende. En ik vind dat altijd zo prachtig voor mezelf, dat God omziet naar onze ellende. Gelijk welke omstandigheden, God ziet om naar onze ellende. En dat sprak mij heel erg aan, dat artikel over Lea. Want over het algemeen spreken we niet veel over Lea. Ik denk dat er heel weinig gesproken wordt over Lea. Maar het sprak mij aan dat God ziet naar de ellendige. Ze heeft inderdaad van haar huwelijksleven en haar leven hier op aarde misschien heel weinig genoten van haar man. Heel weinig. He, ondanks de omstandigheden heel weinig. Ze heeft wel kunnen genieten van haar kinderen. Ze heeft mogen hun kinderen opkweken. Dat is ook al iets. Maar de liefde die ze zocht, die misschien diep in haar hart zo verlangend was, die heeft ze moeten missen. Maar gelukkig. Dan kunnen we kiezen. Dan kunnen we kiezen om onszelf te zitten beklagen. en medelijden met, te hebben met onszelf, of dan kunnen we anders kiezen. En dan kunnen we zeggen, God is daar. Ik kies ondanks alles, en hoe zwaar dat ook is, ik kies om dat betere, om God te loven, zoals Lea deed. Denk maar terug aan die vrouw, Goedele de Vrooi, geen christen, een zwaar gehandicapte zoon, en die zegt, ik heb al 18 jaar niet te kiezen wat ik wil. De omstandigheden leiden mij, de zorg voor mijn kind en de zorg voor mijn werk. En ik moet daardoor, ik kan niet anders. Misschien wil ik wel anders, misschien kan ze wel anders. Ja, ze zegt, ik steek hem in een instelling. Maar dat moederhart van die vrouw wil dat niet. De omstandigheden worden niet veranderd. En die vrouw gaat daardoor. Hoeveel te meer wij, als God, als we op God leren zien, als we God gaan eer geven, als we niet gaan zien op die omstandigheden, dan kunnen we inderdaad met Lea zeggen, ik zal nu de Heere loven. En dat, er zit er heel wat meer in dat woord loven, dan dat ik misschien zelf begrijp wat er in dat hart van Lea op dat moment tot uiting kwam. Dat ze bewust was van, oké, nu kies ik ervoor om God te loven. Misschien deed ze dat vroeger al, maar niet meer op die omstandigheden te zien. Maar echt op God. En door die omstandigheden, door God te loven, zal het verdraagzamer zijn, of draagzamer zijn, om voor mij hier op aarde te leven. Want we zijn hier allemaal maar tijdelijk. En we hebben niet allemaal evenveel succes. En we zijn niet allemaal even bevoordeeld en begenadigd. Hè? Met goed verstand, mooi uiterlijk, gezondheid en werk, en wat weet ik allemaal. Zo is het niet in het leven, ook onder christenen niet. Maar, ondanks die situatie, kunnen we kiezen voor God en kunnen we God loven. En dan wil ik nog afsluiten met Lea, omdat ze toch ergens de erkenning heeft gekregen op het einde van haar leven. Het is natuurlijk wel heel triestig, maar Jacob, die zal misschien ook wel verscheurd zijn geweest wat er in zijn leven is gebeurd. Als we denken, Jacob zat daar ook nog tussen, hè, met twee vrouwen. Die bijvrouwen, dat was daar een cirk in feite. Ja, Jacob die leefde daar toch allemaal tussen, die zal ook wel ergens aangevoeld hebben, wat ik doe is niet juist. Hè. Maar hij volgde zijn hart en zijn gevoelens. En gevoelens, dat zijn rare dingen, en ook voor mannen vooral. Maar Jacob, die schrijft op het laatste, of die heeft toch wel een soort eer aan Lea. En ik hoop dat ik het terugvind. Ah ja, Genesis 49. Daar staat er iets. 49, 29, 33. Jacob's dood en begrafenis. Daar staat er bij. Daarna gaf hij hun bevel en hij zeide tot hen, dus Jacob geeft bevel aan zijn zonen. Ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd. Begraaf mij bij mijn vader in de spelonk in het veld van de Getiet Ephron. In de spelonk in het veld van Machpela, dat tegenover Mamre in het land Kanaan ligt. Welk veld Abraham gekocht heeft van de Getiet Ephron tot een eigen grafstede. Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Daar heeft men Isaac en zijn vrouw Rebecca begraven. En daar heb ik Lea begraven. Het veld met de spelonk daarin is gekocht van de Hittieten. We lezen hier niet van Rachel. Rachel was ergens anders begraven, door omstandigheden, maar wel van Lea. Misschien heeft Jacob inderdaad beseft van oei, wat ik met Lea heb gedaan, oké, Lea heeft er niet voor gekozen, en Jacob heeft ook niet gekozen voor Lea. Ze zijn alle twee bedrogen geweest door Laban, maar heeft misschien wel gedacht van inderdaad hoe ik met mijn vrouw ben omgegaan, al die jaren, dat was wel niet juist. En daarom kreeg ze nog in het einde van haar leven een plaats in het familiegraf bij de groten, laat ik het zo zeggen, hè? Bij Abraham, bij Isaac, daar was Lea begraven. Ik denk dat Jacob zijn wrang ergens heeft gevallen van inderdaad, wat ik heb gedaan, dat was niet juist met Lea. En hij heeft ze toch ergens een ereafscheid, laat ik het zo zeggen. En wat ik nu nog wil zeggen, voordat ik afsluit, dat mij bemoedigd heeft. En ik ben een voorstander van het Oude Testament. Ik heb hier zelfs twee Bijbels mee. Want de eerste 30 hoofdstukken van Genesis zijn eruit. Dus ik moest, als ik over Lea sprak, een andere Bijbel nemen. Maar ik vind het zo belangrijk. Ik vind dat het Oude Testament, dat heeft zo'n getuigenissen van mensen naar ons toe. Denk nu maar aan Lea. Hoeveel Lea's lopen er niet rond in onze christenwereld? Hoeveel Lea's zijn er niet in de ganse wereld? En wij, wij kunnen daar echt bemoedigd door worden. Door welke omstandigheden we nu, of ze we nu gekozen hebben of niet, en we kunnen ze niet altijd veranderen. God heeft haar lief. God heeft Lea lief. En we hebben dat mogen zien door ons tekstgedeelte. En Lea heeft ook gekozen om God lief te hebben. Om te kiezen voor, ik ga niet in het negatieve doen, ik ga voortdoen wat ik wel heb. Namelijk om God te loven en op hem te zien. En dat geeft haar kracht om verder te leven. Elke dag van ons leven. En ik bid ook voor mezelf van, wat als er verdrukking komt? Wat als er lijden komt? Zal ik dan ook net als Lea kunnen zien op God? Of ga ik ook in een spiraal van negativiteit en mezelf zitten te beklagen? Ik hoop van niet natuurlijk. Ik hoop van niet, maar ik ben ook maar een mens. We zijn allemaal maar mensen met gevoelens en we hebben het vaak gemakkelijk te zeggen, maar het is niet altijd zo gemakkelijk in het leven. De omstandigheden van het leven zijn niet altijd even gelijk voor iedereen. Maar ik hoop en ik bid dat ik mag kiezen, net zoals Lea, om ondanks haar ellende te kiezen voor God en hem alle eer te geven. Vanaf nu zal ik de Heere loven, zegt Lea. En ik hoop dat we dat ook elke dag bewust zijn om dat te doen. Amen. Vader, ik wil u nog danken, Heere, dat u onze God bent. En ik wil u danken, Heere, dat we door Lea geen mogen weten en bemoedigd zijn dat ondanks wat wij allemaal doen of niet doen, dat u toch naar ons omziet, Heere. U kent ieder mens, u kent onze omstandigheden, Heer. Maar leer het ons, ondanks alles, in tijden van moeite en verdrukking, van pijn, u te loven, Heer. Leer het ons, Heer, want we zijn zo gauw geneigd om te zien naar de omstandigheden dat we vergeten dat we een God hebben die naar ons omziet. Heer, ik wil u danken. Zegen ons, bewaar ons en leid ons, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Dank, Alian, voor het woord. Prachtige prediking. We willen samen nog het laatste lied zingen.
Laten we samen recht staan op het volgende lied. Het lied is eigenlijk een vertaling van het lied God is Able. En de vertaling, ik moet zeggen dat de vertaling ietsje minder zin heeft, minder hard is qua betekenis dan het Engelse God is Able. Het gaat eigenlijk over dat God eigenlijk boven alles staat. En dat is ook waarover dat lied gaat. God staat boven alles en met God kunnen we alles aan, dat weten we. Wat dat er ook gebeurt in ons leven. God kan alles. God kan alles. Falen zal geen nooit. Hij is een machtige God. Groter dan al wat we zoeken, groter dan al wat we vragen. Doet gij grootse dingen, is verhoogd, overwon hij het graf. Kwam tot leven, onze God kan alles in zijn naam. Overwinnen wij voor de Heer, onze God is machtig. God is met ons, God is met ons, staat aan onze zijde. Hij baant ons de weg, boven al wat we weten, boven al wat we hopen. Doet gij grootse dingen, is verhoogd, overwon hij het graf. Kwam tot leven, onze God kan alles in zijn naam. Overwinnen wij voor de Heer, onze God is machtig. God is met ons, Hij gaat voor ons, Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. God is voor ons. Hij ontvangt ons. Hij laat ons nooit vallen. En laat ons nooit vallen. Is verhoogd. Overwon hij het graf. Kwam tot leven, onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is machtig, is verhoogd. Overwon hij het graf. Kwam tot leven, onze God kan alles. In zijn naam overwinnen wij. Voor de Heer, onze God is machtig. Voor de Heer, onze God is machtig. Voor de Heer, onze God is machtig.
Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook te samenwonen. Het is als kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard van Aaron, die nederhoofd op de zoom van zijn klederen. Het is als de dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in eeuwigheid. Amen. Nou, goeie zondag.